Maar wat u krijgt tussen 11 en 12, daar kunt u van op aan. Want dat is nog altijd ons programma Satelliet. En we zijn toe aan aflevering 178. En u wordt dan ook meteen een goeiemorgen toegewenst van Andy Googeland, Patrick Vermeer en Jan van der Werf.
En twee laatst genoemde heren zich beidend in een vergevorderde staat van ontbinding bevindend, vragen u met aandrang luisteraars om uw radiotoestel niet al te dicht te naderen, dit om de oversprong van verkoudheid en griepvirussen te vermijden. Toch gaan wij ons best doen om een volwaardig programma te serveren. Wij hebben vandaag twee bijdragen. Wij praten met Wilfried Ruigens, allicht bekend bij de judo-liefhebbers en karate-liefhebbers, over Haiti en een project dat hier in Maldegem loopt ten voordele van dat land. En wij gaan ook verder met het laatste luik van onze reeks gewijd aan de diensten van het Maldegemse OCMW. Dat zijn onze twee hoofdthema's, maar we hebben ook nog een aantal regionale berichtjes.
Inderdaad, en het eerste bericht dat u van ons krijgt, hebt u ook al verschillende malen via dit kanaal kunnen aanhoren. We gaan het toch nog maar eens herhalen, zij het zeer bondig. Het gaat dan dus over het Belgische Rode Kruis afdeling Maldegem, dat terug een cursus helper organiseert. De eerste vier lessen die gaan op verschillende locaties door en die staan dus in verband met de levensreddende handelingen. Ze vangen aan de eerste lessen dus, te Adegem op maandag 3 maart om 20 uur in het gemeentehuis. Dan te Maldegem Donk op dinsdag 4 maart eveneens om 20 uur in de jongensschool. Te Maldegem Kleid op woensdag 5 maart in zaal ter Grotte ook om 8 uur 's avonds. En dan te Maldegem op donderdag 6 maart in het Rode Kruislokaal langs scheen de mevrouw Koertmanslaan, het terrein dus van het OCMW, eveneens om 20 uur. Dat is voor de eerste vier lessen. De overige 16 lessen die gaan dan allemaal door in het Rode Kruislokaal en dat gaat dus over eerste hulp bij ongevallen. Het Rode Kruislokaal dus mevrouw Koertmanslaan. De voorwaarden zijn slechts heel minim, namelijk u moet tussen 16 en 70 jaar oud zijn. Mocht u daarvoor nog meer inlichtingen nodig hebben en mocht u zich wensen in te schrijven, dan kunt u terecht op het secretariaat van het Rode Kruis, Koningin Astridlaan nummer 19, of via het telefoonnummer 71 20 30, dus 71 20 30.
Dan kregen wij een schrijven van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, korter gezegd de RVA, in verband met enkele beroepsopleidingen. In het eerste kwartaal van dit jaar organiseert de RVA een aantal cursussen ten behoeve van werkzoekenden en werknemers. En eveneens in dit voorjaar organiseert de RVA als vervolg op de cursus het ABC van de computer een studieproject programmatielogica. Even kijken welke opleidingen u zoal kunt volgen in dat eerste kwartaal, dus die eerste maanden nu van dit jaar. Numerieke besturing van werktuigmachines, automatisatie, pistoolschilderen van autokoetswerk, isolatietechnieken en opleidingen bouw, ruwbouw en afwerking. Al deze opleidingsprogramma's zijn bedrijfsgericht, sterk geïndividualiseerd en modulair opgebouwd. Zij richten zich zowel tot werkzoekenden als tot werknemers. Dan is er ook nog een andere cursus, programmatielogica, dit zoals gezegd als vervolg op het ABC van de computer. Ik kan me voorstellen dat dit niet zoveel zegt. Voor meer informatie geef ik u het volgende telefoonnummer. De dienst beroepsopleiding van de RVA te Gent, 091 25 53 68 en u vraagt naar de heer Messiaen. Dus mensen die zich graag nog willen vervolledigen, willen bekwamen, om alzo hun kans op werk te vergroten, die kunnen dus contact opnemen met de mensen van de RVA. Dat waren de berichten voor deze zondag. Eerst even nog pauzeren met muziek, vooraleer wij beginnen met onze twee onderwerpen.
Zo, het eerste onderwerp voor vandaag, dat is dus iets dat u ook al kunt lezen in Vrij Maldegem. Er staat er trouwens ook een uitgebreid artikel over in te lezen. En dat gaat hem dus een beetje over de problematiek van Haiti, een land dat de laatste weken veelvuldig in het actualiteitsmagazine op nieuws en zo meer te zien en te horen is geweest. Daarvoor zit hier bij ons Wilfried Roeigens in de studio. Iemand die, zoals Patrick al gezegd heeft, in Maldegem toch wel enige bekendheid genoot. En die we veiligheidshalve aan de andere kant van de tafel hebben gezet. Wilfried, je bent niet in de gedaante gekomen van judoka of hoe noem je dat allemaal. Maar wel dus om een oproep te doen tot de luisteraars. En het gaat dus over Haïti.
Ja.
Misschien eens heel in het kort zeggen waarom je hier precies aanwezig bent.
Wel, ik ben hier aanwezig voor, als het mogelijk is, roep ik de bevolking op van Maldegem voor het inzamelen van allerhande kleren, allemaal oude fietsen, schoenen enzovoort. Alles dat ze kunnen missen, mogen ze niet wegwerpen. Wij komen erachter, kunnen telefoneren en wij komen erachter.
Ja, daar gaan we straks nog iets meer over vertellen. Misschien toch voor die mensen, voor die luisteraars die geen nieuwsmagazines en geen actualiteitenmagazines op tv en radio volgen, maar alleen naar Saturnus luisteren. Misschien voor die luisteraars eens vertellen waar Haïti zich ongeveer situeert en wat er daar juist aan de hand is.
Wel, Haïti, dat is echt in Latijns-Amerika, ongeveer van Florida 1 uur vliegen. En dat is een kleine republiek en dat ligt in het Caribische gebied. Dat bestaat uit het kleinste deel van het eiland Hispaniola. En dat bestaat uit ongeveer 1900 zwarten en 1900 mulaten en ongeveer 3 à 4000 blanken.
Mm-hmm. Er is daar politiek gezien ook de laatste tijd nogal wat te doen. Daarvoor bent u niet naar hier gekomen. Nee. Daar gaan we ook, dacht ik, weinig over uitweiden.
Wilfried, een Maldegemnaar die zich verbonden voelt met Haïti en een oproep doet om hulp te verlenen aan die mensen. Dat is niet zo voor de hand liggend. Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen met deze problematiek?
Wel, in het jaar 1984 was ik in Rome en daar ontmoet ik een jongeman uit Essen bij Antwerpen.
Was dat toevallig, die ontmoeting?
Wel, ik was in de hotel en die kwam daar juist aan de hotel met een bus Vlamingen. En hij hoorde Vlaams praten en ik denk, zeg, wat is dat? En zo aan ben ik bij die jongen terecht gekomen. En we hebben dan achter 2 maanden terug, was hij terug naar Haïti gegaan. En dan hebben we toen altijd maar contact met elkaar gehouden.
Die man die heeft dus iets te maken met Haïti eigenlijk. In welk kader?
Wel, die tracht de mensen een beetje ontwikkelen voor de grond ontginnen en zo. Kleine boerderij op te brengen. Zo.
Het is dus beroepshalve dat die man die jij in Rome toevallig hebt ontmoet, dat hij dus in Haïti werkzaam was en nog steeds is.
Wel, nu voor de moment is hij ziek, hij heeft de malaria gehad en hij moet 2 jaar thuis blijven in België en dan vertrekt hij terug.
Van die periode van 2 jaar maakt hij dus gebruik om hier bepaalde acties op touw te zetten, die ook hun weetlank hebben gevonden in Maldegem. Hè. Het is dus zo dat hij de bedoeling heeft om containers van Antwerpen in te schepen naar Haïti met daarin voedsel, vooral kledij ook.
Geen voedsel, juist kledij en oude fietsen en zo, maar oud materiaal. En nu over 2 maanden terug zijn er 2 containers verzonden naar Haïti. En dat is ongeveer 1 maand tot 2 maanden dat onderweg is met de boot.
Mm-hmm.
En nu gaan we trachten terug containers te vullen. Met de welping van de bevolking van Maldegem.
Haïti is wel een land, Wilfried, dat pas onlangs eigenlijk echt in de actualiteit gekomen is. Als men het heeft over hulpverlening, over containers en voedselpakketten droppen, dan denkt men vooral aan de Afrikaanse landen en zo, waar die hongersnood echt tastbaar op televisie te zien is geweest. In verband met Haïti hebben wij daar nooit zoveel over gehoord. Maar toch, ter informatie misschien, Haïti is het meest arme land in het westelijke halfrond en 1 op de 2 mensen is daar werkloos. Er is toch ook wel een schrijnende armoede daar. Die man, die vriend van jou eigenlijk, die heeft er allicht wel echt mee te maken gehad, Ginder.
Ja, zeker. Die is naar Ginder gegaan omdat zijn onkel daar vertrokken is uit België in 1954. Die heeft natuurlijk de armste periode meegemaakt. En die is daar gestart met niks. En die was er alleen met 2 kloosterzusjes, zwaartjes. En dan in 1978 is Leo naar Ginder ook gegaan. Door zijn onkel natuurlijk. En op aanvraag van zijn onkel, is hij naar Ginder gaan gaan terug.
Goed, misschien ter afronding, Wilfried, nog eens concreet vermelden wat er juist gedaan wordt. En wat de bedoeling is een beetje van deze korte uitzending. Het is dus zo dat jij via dit kanaal en via andere perskanalen een oproep wenst te doen tot de bevolking van Maldegem en omstreken.
Ja.
Zij kunnen dus op een adres, een bepaald telefoonnummer terecht.
Ja, ze kunnen op het adres de Hoebilkstraat nummer 4 en de telefoonnummer is 71-28-23.
Hoe noem je die straat?
Ja, wel, dat is er niet op, maar Hoebilkstraat nummer 4, ja.
En telefoonnummer is dus 71-28-23.
En ook al zo aan de leden van de club. Daar kan ze allemaal...
Van welke club? Van dat is nog
van
niet
de duidelijk. Van het Buddencentrum Samarai.
Ja, staat bij niet op woensdag en vrijdag. Dat geldt
ja,
waarschijnlijk.
Ja, dan ben je niet thuis.
Ah ja, voor de telefoonnummer.
Ja.
Dus nogmaals een oproep tot de bevolking van Maldegem. Als ze dus oude kledij hebben, fietsen en al hetgeen zij niet meer kunnen gebruiken. Dat wordt dat dus heel goed besteed als u dat... binnenbrengt op het genoemde adres of slaat gewoon op het genoemde telefoonnummer. Het is misschien een van die vele oproepen die de laatste tijd tot de bevolking gedaan worden, maar daarom niet minder ernstig en niet minder noodzakelijk, dachten wij. Goed, Wilfried, we wensen u en uw club, en vooral meneer Klaes uit Antwerpen, veel sterkte en veel geluk met zijn inzamelingsactie. En misschien horen we nog wel eens het resultaat van u.
Goed, en dank Radio Saturnus voor de uitroep. Dank u.
En dan nu tijd voor onze tweede bijdrage van deze week. Zoals gezegd het vervolg en dan ook het laatste deel van onze OCMW-studie, zo mogen we het toch wel noemen. Wij hebben al heel wat gezegd over dat OCMW, we hebben al de verschillende diensten besproken. En ik dacht dat wij gekomen waren bij het onderwerp steun en bestaansminimum. Dan gingen wij ook nog spreken over budgetbegeleiding. En dan gingen wij ook nog even een blik werpen op de toekomst. Met andere woorden, de opties van het OCMW. We hebben daar al heel sumier iets over gezegd vorige keer. Maar toch ter opfrissing misschien nog even kort alles herhalen.
Ja, we hadden reeds gesproken over het bestaansminimum als dusdanig. Dus dat is een soort minimuminkomen dat gegarandeerd wordt aan de inwoners van België. Waarvoor men dus wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen in zaken nationaliteit, leeftijd, verblijfsplaats. Men moet dus ook werkwillig zijn en men moet ook zijn rechten laten gelden op eventuele uitkeringen, dus kwestie van ziekte, werkloosheid of zo, als men daarop dus recht heeft. Nu, naast dat bestaansminimum kan het OCMW ook steun toekennen. Dat is dus een bijkomend inkomen dat het OCMW kan toekennen aan personen die dus over onvoldoende inkomsten beschikken, die ofwel niet gerechtigd zijn op bestaansminimum, ofwel aan personen die dus met dat bestaansminimum of met een ander inkomen toch nog het weinig hebben om normaal rond te komen. Een derde mogelijkheid die het OCMW heeft, dat is het verlenen van voorschotten. Dus het kan voorkomen dat bepaalde personen recht hebben op bepaalde inkomsten, maar door omstandigheden dus deze inkomsten niet ontvangen. Dan kan het OCMW daarop voorschotten geven. Er kunnen ook voorschotten gegeven worden aan personen die dus wel een bepaald inkomen hebben, maar die bijvoorbeeld door een toevallige samenloop van verschillende uitgaven tijdelijk in moeilijkheden verkeren. Dus dan kan een bepaald bedrag ter beschikking gesteld worden, wat die mensen dan later eventueel met gedeelten moeten terugbetalen.
Kunt u daar een paar voorbeelden van geven van die inkomsten die men zou moeten hebben, maar die men nog niet geeft? Ik kan bijvoorbeeld een erfenis verwachten van mijn ouders die binnen 20 jaar gaan sterven, hopelijk dan, in een bepaald geval.
Nee.
Kan men dan voorschotten krijgen, bijvoorbeeld, op die erfenis?
Het moet uiteraard wel gaan over een zeker inkomen dat men moet hebben, bijvoorbeeld... Iemand bereikt de pensioengerechtigde leeftijd, maar zijn pensioendossier is nog niet in orde. Dus ondertussen, vanaf het moment dus dat hij 60 of 65 jaar wordt, heeft hij geen inkomen meer. Dus in die periode, tot dat dossier in orde is, kan hij dus een voorschot krijgen.
En dat bedraagt een bepaald procent van het te verwachten pensioen, of is dat
dus
zomaar een bedrag?
Dat wordt bepaald, in feite geeft het OCMW het inkomen dat men aan iemand geeft die bijvoorbeeld over totaal geen inkomen beschikt. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld met een erg hoge huur zitten, kan daar wel iets bijgegeven worden als het zeker is, dus dat hun inkomen waarop ze recht zullen hebben ook hoger zal zijn.
En dat wordt dan nadien verrekend?
En nadien, dus bijvoorbeeld in verband met pensioen, dan is de regeling zo dat wij dat steeds rechtstreeks terugvorderen van de pensioendienst. Dus op het ogenblik dat het dossier in orde is, krijgt de persoon in kwestie een afrekening. Het OCMW krijgt al het geld terug van rechtstreeks van de dienst in Brussel, dus dat zij in voorschot gegeven hebben. En de persoon krijgt dan het eventuele overschot.
Het is dus niet zo dat dat bedrag terug moet gekeerd worden. Dus het wordt gewoon verrekend met het pensioenbedrag dat men dan uiteindelijk gaat krijgen.
Ja.
Want daar bestaan toch wel misverstanden over, dacht ik, dat mensen denken dat ze dat voorschot dan gewoon moeten teruggeven. Want in feite komt het daarop neer, maar het is toch niet helemaal zoals ze zich voorstellen, hè?
Wel, in de meeste gevallen trachten wij dus, als die mogelijkheid er is, rechtstreeks met de diensten de terugvordering te regelen. Er kan natuurlijk altijd iets mislopen of zo. Bijvoorbeeld dat het daar te laat toe komt, onze aanvraag, en dat de uitbetaling reeds onderweg is. En dan moeten die mensen dat inderdaad zelf terugbetalen. Maar dat is slechts uitzonderlijk.
Dus normaal kunnen we stellen dat dat voorschot kan beschouwd worden als een gedeelte van het pensioen, waar men toch wel zo recht op hebben, in feite.
Ja. Ja.
Hoe gaat dat nu praktisch in zijn werk? Wat moet iemand doen die denkt in aanmerking te komen voor een dergelijke steun?
Ja, dus die moet uiteraard een aanvraag komen doen bij de sociale dienst. Wij doen dan een onderzoek, dus wij verzamelen alle gegevens in zaken de identiteit van de persoon, zijn familiale en sociale situatie, zijn financiële situatie uiteraard. En alle andere gegevens die eventueel nuttig zijn in het kader van de aanvraag. Al deze gegevens worden vastgelegd in een verslag. En dat wordt dan besproken in het comité voor de sociale dienst. Dus die vergaderen twee keer per maand. En dan wordt er een voorstel gedaan in zaken tussenkomst. Dat voorstel moet nadien nog bekrachtigd worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En deze komt maandelijks samen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een bepaalde situatie zo dringend is, dus dat er niet kan gewacht worden op de bijeenkomst van de raad. En in dat geval kan de voorzitter een beslissing nemen, dus dat er al eventueel direct een uitbetaling kan plaats hebben. Dat moet ook bekrachtigd worden door de raad. Dus eens dat de beslissing door de raad genomen is, wordt de persoon daarvan schriftelijk verwittigd. En daar wordt ook melding van gemaakt dat die persoon recht heeft om in beroep te gaan als hij niet akkoord gaat met de beslissing.
En hoe lang duurt dat zo normaliter?
Wel, dus dat kan vlug gaan als de aanvraag kort voor de bijeenkomst van de raad gebeurt. Maar maximaal kan dat ongeveer een maand aanslepen.
Dus zou je wel kunnen stellen dat iedereen er belang bij heeft om zo'n voorschot aan te vragen. Als we de loomheid en de traagheid van de pensioenadministratie indachtig zijn?
Wel, het is natuurlijk zo, iemand die recht heeft op een rustpensioen kan dat een jaar op voorhand aanvragen. En over het algemeen is dat dossier dan wel in orde. Maar bijvoorbeeld weduwen die plots hun man overlijdt, daar is niks in orde. En dan moet dat natuurlijk ook zijn beloop hebben. En in die gevallen komt dat wel frequent voor dat wij voorschotten geven.
Wordt dat veel aangevraagd, denkt u, procentgewijze, door de Maldeghemse bevolking? Hebt u daar een idee van?
Ik heb daar niet zo direct een idee van, eerlijk gezegd. Maar het is natuurlijk zo, als die personen zelf nog een inkomen hebben, dan komen zij niet in aanmerking om een voorschot te krijgen. Okay.
Ja, het is zo dus wat de voorschotten betreft dat in de begroting 2 miljoen ingeschreven zijn, maar dat daar eigenlijk maar 1 miljoen van gebruikt wordt. Wat betekent dat de mensen daar niet altijd een beroep op doen. En nu dat wij dat ook niet zomaar geven, wanneer wij dus zien dat men weg kan, dat er eigenlijk geen problemen zijn. Wij moeten dus geen renteloze leningen uitschrijven, maar in feite is dat zo. Mm. Dat is ook een optie die men neemt. Maar misschien zijn er wel mensen die problemen hebben, die dat systeem onvoldoende kennen. Dat kan ook, want ik durf wel zeggen dat wij merken dat wat de werking van het OCMW betreft op die aspecten, dat er in een aantal gevallen toch niet goed gekend is.
Mm-hmm. Dan nog een praktische vraag, eigenlijk een voorbeeld. Ik weet niet of het een goed voorbeeld is. Stel nu mensen die het niet breed hebben en die door toevallige omstandigheden dan ook eenmalige situaties in geldnood komen. Bijvoorbeeld nu met de gure winter. Men moet veel meer brandstof opslaan. Dat kan wel eens echt snijden in de beurs. Heeft men dan ook mogelijkheden in een dergelijk geval?
Men kan dan uiteraard ook zijn aanvraag indienen en dan zal er in eerste instantie misschien wel bekeken worden of dat het niet mogelijk is om die aankopen die men heeft moeten doen, om de afbetaling of de betaling daarvan eventueel te spreiden. Zodanig dus dat zij dat zelf kunnen over meerdere maanden uitspreiden. Is dat niet mogelijk, dan kan het OCMW daar een geldelijke tussenkomst in verlenen die al of niet moet terugbetaald worden. Ook over meerdere maanden gespreid. Dat zal allemaal van de situatie zelf afhangen uiteraard.
Misschien nog een woordje over dat bestaansminimum of over het financiële aspect in het algemeen. Een artikel van een Gentse progressieve stadskrant over het Gentse OCMW vermeldt hier dat, ik weet niet als het voormalig hem geldt hoor, dat het OCMW nogal laattijdig optreedt bij financiële problemen. Ze geven hier een voorbeeld, iemand die zijn huisvuilbelasting van 800 frank niet kan betalen. Daarvoor wordt een proces in gang gestoken door de stad Gent. En dan loopt die rekening, boete, interest, deurwaarders, kosten en zo meer, op tot 3500. Ze bedoelen maar, wanneer men zou opgetreden hebben, wanneer het nog 800 frank was, zou dat voor de stad en voor de gemeenschap in het algemeen veel voordeliger zijn geweest.
Mm-hmm.
Met andere woorden, het OCMW treedt maar op als er maanden verlopen zijn en wanneer dan ook die sommen veel opgelopen zijn.
Ja, het probleem is dat men natuurlijk niet altijd die noodsituaties kent. Als een persoon zelf wacht om jaren of zo of maanden wacht om die situatie kenbaar te maken aan ons, kunnen wij daar uiteraard niks aan doen.
Maar als het nu gaat bijvoorbeeld over die huisvuilbelasting, dan is dat toch wel gekend door de gemeente of door de stad, veronderstel ik.
Dan is dat natuurlijk ook aan hen om dat door te seinen. Mm-hmm.
Nou, in zo'n gevallen durf ik zeggen dat wij onmiddellijk beginnen rekenen en dat dat zeker zo betaald geweest in de Maldegen. Dat durf ik u wel zeggen.
Mm-hmm. Oké, dat bestaansminimum, ik weet niet of daar de vorige keer over gesproken is. Misschien nog even een paar bedragen vernoemen, want dat zal toch wel de mensen aanspreken.
Ja, dus dat is uiteraard een minimumbedrag voor echtparen. Bedraagt dit momenteel 20.084 frank per maand. Alleenstaanden of personen die dus enkel kinderen te lasten hebben, hebben recht op een bedrag van 14.761 frank per maand. En personen die dus anders samenwonen met bijvoorbeeld een broer of een zuster, die hebben recht op een bedrag van 10.042 frank per maand.
Dat komt dus ongeveer wel overeen met de laagste bedragen die de RVA dan ook uitbetaalt aan werklozen.
Ja, dat is,
is dat
ligt
toeval
daar
of
iets,
dat
onder.
Iets onder.
Nee, dat zal wel geen toeval zijn, veronderstel ik.
Zo niet zomaar beter. Enfin, ja, moest het andersom zijn, beter bij het OCMW aankloppen dan bij de RVA eigenlijk.
Ja. Maar ja, dus een van de voorwaarden om bestaansminimum te kunnen genieten is wel dus dat men zijn rechten
heeft
op
verloren.
Vergoedingen uitput. Dus als men kan stempelen, moet men gaan stempelen. Mm-hmm. Anders heeft het OCMW de mogelijkheid om het bestaansminimum gewoon te weigeren.
Mm-hmm. En dus mensen die bijvoorbeeld van de dop worden gesmeten, zoals men dat zegt, die kunnen dan ook
die kunnen
bij het OCMW terecht.
Beroep doen op het OCMW en op het bestaansminimum.
Mm-hmm. Is er al een bepaalde vorm van samenwerking of van informatieve over en weer gelopen of gebeld tussen bepaalde diensten? Ik denk bijvoorbeeld aan EBUS, die dan ook met veel wanbetalers zit, dat die bijvoorbeeld bij onbetaalde rekeningen rechtstreeks bij het OCMW aankloppen.
Er is sinds eind vorig jaar een overeenkomst tussen het OCMW van Maldegem en EBES. In die zin dus dat EBES ons doorsignaleert welke personen er met achterstallige rekeningen zitten. Wij trachten die personen dan te contacteren en te zoeken naar een oplossing. Al of niet met tussenkomst van het OCMW.
Nu, de crisis die is met de jaren toegenomen, is dat ook gebleken uit jullie bedragen, staten eigenlijk, de financiële staten, dat beroep dat wordt gedaan op dat bestaansminimum en zo, is dat een afspiegeling van de realiteit, van wat er zo in onze wereld gebeurt, in zaken verarming en zo, is dat merkbaar in die statistieken?
Ik denk dat dat de laatste jaren die stijging niet zo hoog is eigenlijk. Vooral ook omdat er van overheidswegen ook op het OCMW druk uitgeoefend wordt om de uitgaven ook wel een beetje binnen de perken te houden. Een OCMW kan in principe bedragen toekennen, maar ze moet zien dat ze die kan betalen uiteraard. En in die zin is de toename niet zo groot.
Ja, als ik, dus je hebt een dubbele benadering van die problematiek wanneer je dus vertrekt van cijfers. Enerzijds heb je de bedragen, bijvoorbeeld van bestaansminimum en steun, en anderzijds heb je het aantal gevallen. Nu is het zo dat de bedragen stijgen en dat de bedragen vooral 2 jaar en 3 jaar geleden tamelijk sterk gestegen zijn. Dat daar nu een betrekkelijke stagnatie is, dat wil zeggen dat dat praktisch gelijk blijft. En dat heeft te maken met 2 zaken. De sterke stijging van de bedragen had ook te maken met de indexering. Want je moet heel goed zien, men heeft daar met een geleerde term in de tijd gepraat over de minimix en zo. Dat wil zeggen, de bestaansminima, als alles geblokkeerd was, qua lonen en zo, zijn de bestaansminima niet geblokkeerd. Dat is dus geïndexeerd geweest. En ik geloof nu met nieuwjaar is dat zelfs weer met 4% verhoogd. Ja. Dus, en dat natuurlijk, als je dat in je begroting inschrijft, heb je een stijging van je bedragen. Dat is 1 zaak. Tweede zaak, wat het aantal gevallen betreft, moeten wij zeggen dat het aantal gevallen in Maldegem zeker niet toeneemt. Dus met andere woorden, je kan dus stellen dat als je dat als maatstaf gebruikt, dat de crisis op dat vlak zeker zich niet uit. Ik zal niet zeggen dat ze niet is. Misschien ook durven mensen niet komen, dat is een andere kwestie. Maar wanneer wij dus met naar de cijfers kijken, is het zo dat dat niet stijgt. Anderzijds is het ook wel zo, wat daar straks gezegd is, dat wij wel erg nauwkeurig toekijken wie het komt aanvragen, opdat de raad de mening toegedaan is dat we mensen daar moeten trachten naar te streven dat ze niet blijven in dat systeem hangen. Want in feite zou je de mensen moeten aanzetten om te gaan werken. Natuurlijk kan je zeggen, je gaat makkelijk praten, nu is er weinig werk. Maar wij merken wel, wanneer men daar toch een klein beetje druk op zet, dat mensen toch vroeg of laat werk vinden en dat het voor hen ook beter is. Want systematisch eigenlijk in het systeem van bestaansminimum blijven, dat is eigenlijk voor de persoon op termijn niet goed. Dat is iets wat je dus ook moet vermijden. Vandaar dus dat er toch wel een klein beetje druk moet uitgeoefend worden om daaraan trachten iets te doen. Ook door de persoon zelf. Ik vind dat erg belangrijk dat de persoon zelf dat moet beseffen. Mm-hmm. En dat merken wij wel dat dat ook gevolgen heeft. Wij doen het ook zo met het OCMW, dat is ook een beleidskeuze die wij gemaakt hebben, dat wij altijd het bestaansminimum een aantal mensen te werk stellen in onze diensten. Dan meer speciaal nogal dikwijls in de keuken. Zodat natuurlijk ook dat je bijvoorbeeld niet naar iemand, laat ik zeggen, 6 maanden te werk stelt, of zo, dat die gevallen ook verminderen, vermissen die dan overhevend naar het systeem van sociale, dus van de werkloosheid. En persoonlijk durf ik zeggen dat ik daar ook 100% achter sta, omdat wij merken dat die mensen dan in het arbeidscircuit meer kansen krijgen. Want wanneer je naar een werkgever gaat en zegt dat je lasten bent van het OCMW, wel, dan durf ik stellen, en dat weet ik nu al uit ervaring, dat die mensen minder kansen krijgen dan iemand die bijvoorbeeld werkloosheid krijgt. En dus ook daarom moet je dat allemaal stimuleren. Dus je dient in feite die mensen daarmee.
Goed, tot daar dit eerste deel. Om ons toe te laten even een serieuze hoestbui te lanceren, gaan wij ondertussen een plaatje draaien. Andy Hoogland.
Zo, we hadden het over het financiële aspect. Waar komt het OCMW tussen en waar niet zo'n beetje. Het laatste luikje van onze 3-delige uitzending rond dat Maldegemse OCMW, dat gaat een beetje over de toekomstvisie. Over de beleidsopties van dat Maldegemse OCMW. En dat zal vooral dan, dacht ik toch, een beetje kaderen in het ouderenprobleem. Het bejaarde probleem, want we kunnen in dat verband toch wel van een probleem gaan spreken. Als we zien dat door het terugvallen van het aantal geboortes voornamelijk en ook door de gemiddelde leeftijd die toch veel hoger ligt dan jaren terug, mogen we dus van een bejaardenprobleem gaan spreken. Hoe zien de Maldegemse OCMW-mensen dat voor in de toekomst?
Wat dus het bejaardenprobleem betreft, en we moeten dus wel op wijzen dat dat één van de diensten is van het OCMW, want wij hebben daarnaast nog heel wat andere zaken. Wat het bejaardenprobleem betreft, moet je dat in zijn geheel bekijken. Dat wil zeggen, dan moet je niet alleen praten over het rusthuis, maar ook over de buizendiensten. Maar nu, principieel, dus heeft de Raad gekozen voor de dubbele benadering. En ook om complementair te zijn, dat wil zeggen dat de diensten elkaar moeten aanvullen. Ik verklaar mij nader dat dus het bejaardenhuis op dit moment dus het laatste fase of het laatste stadium zou moeten zijn. Dus wij zullen trachten te maken en dat ook trachten te stimuleren bij de bevolking, dat de mensen zo lang mogelijk thuis blijven in hun vertrouwde omgeving, wat heel wat voordelen heeft voor hen. En ook in feite voor hen ook financieel voordelig is. Nog voordelig is, dus je hebt die zaak. Vandaar dus dat de poetsdienst gezins- en bejaardenhulp daarop inspelen. Een andere zaak die wij nu opgericht hebben, dat is de klusjesdienst met een BTK-project. En ik zou hier nog een keer willen benadrukken dat mensen daarop een beroep zouden doen. Want wij denken dat dat op dit moment nog onvoldoende bekend is. Ik kan hier vandaag wel ook een nieuwigheid lanceren in die zin dat het inkomen verhoogd is en dat de mensen dus die daar een beroep kunnen opdoen op dit moment na aftrek van de huishuur met een maximum van 5000 frank 25.399 frank als alleenstaande mogen verdienen netto belastbaar inkomen. In feite is dat dan op je belastingsbrief 30.399. En voor een echtpaar is dat 28.399 met ook weer na aftrek van de huishuur. Dat betekent dus dat je dan ook een inkomen mag hebben van 33.399. Maar het is dan wel met aftrek van de huishuur met een maximum van 5.000 frank. En die klusjesdienst die gaat heel breed. Je kan er dus wel een beroep op doen voor allerlei zaken thuis waarvoor je niemand anders vindt. Een andere zaak die wij gedaan hebben is, op dit moment is er dus een enquête gedaan rond het bejaardenprobleem in Maldegem. Die wordt op dit moment verwerkt. Maar wat er in ieder geval uit zal komen is dat ofwel kookmoeders warme maaltijden zullen bezorgen aan bejaarden, ofwel dat wij in samenwerking met iemand anders warme maaltijden zullen organiseren. Dus dat is iets wat zeker naar voren zal komen. Dat de Raad moet daarin nog een beslissing nemen, maar in ieder geval uit de enquête blijkt daar toch een nood aan. Een andere zaak is, vermits je ook zegt dat je dus de thuisverzorging sterk stimuleert, kan er een tussenstadium zijn en dan is dat het bouwen van bejaarde woningen. Uit de enquête die wij nu naar voren gebracht, dus die nu gevoerd is en die wij nog in de Raad moeten bespreken, zal moeten blijken dus of mensen bereid zijn tegen bepaalde prijzen, want die enquête was daarin heel concreet, om bejaarde woningen en dan in de onmiddellijke omgeving van de rusthuizen te bouwen. In de onmiddellijke omgeving van de rusthuizen, waarom? Omdat men dan een beroep kan doen op de diensten van de rusthuizen zonder dat dat veel kostenverhogend werkt. Je moet dat dus op die manier bekijken. En het is bovendien centraal gelegen.
Die, als ik u mag onderbreken, die financiële regeling die daarbij dan zal komen kijken, gaat die in de zin van een kamer op in het rusthuis zelf, of wordt dat een andere regeling? Met andere woorden, zal dat ook voor iedereen haalbaar zijn, zo'n bejaarde flat of woning?
Dus, ik moet ten eerste zeggen, dus de Raad heeft daarover nog geen beslissing genomen. Maar in ieder geval, als ik kan redeneren in de denktrand die de Raad tot nu toe gevolgd heeft is, en dan weet ik heel zeker dat dat voor iedereen zal zijn. Dat er dus geen enkele financiële drempel zal zijn, in die zin dat iemand die een lager inkomen heeft daarvoor niet in aanmerking zal komen. Dat kan ik al garanderen. Dat is een principe dat wij trouwens al altijd gesteld hebben voor alle zaken, ook voor het rusthuis trouwens. Dus dat zal wel dezelfde redenering zijn. Trouwens, als dat niet zou zijn, zou dat niet sociaal zijn, hè?
Nou, het zal waarschijnlijk wel zo zijn dat er vele groepen zullen zijn, maar weinig uitverkoren. Want als we de statistieken bekijken, dan zouden er waarschijnlijk oneindig veel van die woningen moeten opreizen hier te Maldegem.
Dat weet ik niet. Dat hangt ervan af. Dus wat de mensen willen, Dus zullen de mensen, of dus welke mensen komen er in aanmerking? Ten eerste bijvoorbeeld, veronderstel nu dat je eigenlijk jezelf niet meer kunt verhelpen, of dat er de gezins- en bejaardenhulp, dat dat niet meer voldoende is, dat je naar daar verhuist. Kan ook een ander principe zeggen, we nemen alleen valide bejaarden wie er woning niet meer aangepast is voor hen. Enzovoort. Dus ik weet het niet. Ik denk dat je dat niet moet overschatten, maar ook niet moet onderschatten. Wij merken wel dat in OCMW's die een dergelijke strategie gebruiken, dat die wel volzet zijn en dat ze met een, en dat is nu belangrijk, dus dat je het geheel van het bejaardenbeleid op elkaar aanpast, dat er daar geen overbevraging is. Mm-hmm. Dat zeggen wij wel.
Is dat voor de nabije toekomst, die woning?
Dat zal, voor de nabije toekomst is dat nog niet, want ik heb het al gezegd, dus de Raad heeft nog op dit moment geen principiële beslissing genomen. Dus het is zo dat wij nu een enquête gedaan hebben, en ik vind dat erg belangrijk, in die zin, ik vind dat je een beleid moet stoelen op cijfers. Dus je bevolkingsstatistieken, wat willen de mensen. Als je dan later bejaardenwoningen zet, en je vraagt bijvoorbeeld 7000 frank huur, en de mensen zeggen, wij vinden dat onzin, dan moet je nu al inrekenen of ze dat bereid zouden zijn te betalen of niet. Men moet dat psychologisch voorbereiden. En dat is in die enquête gebeurd. Vandaar dus, als er moet dan een verantwoordingsnota voor de Raad komen. Dat moet voor de gemeenteraad komen en zo. Ik durf zeggen dat dat zeker niet onder de huidige raad zal gebeuren, de eerste steenlegging. Wel zal het dossier eventueel opgestart worden, maar de eerste steenlegging, dat kan gewoon niet onder de huidige raad. Men moet daar ook niet te veel tamtam rond maken of zo, zogenaamd reclame in die zin van het zal onmiddellijk gebeuren. Dat is niet waar. De administratieve molen is daarvoor te lang.
Ja, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens, is een oude volkswijsheid. Dus we gaan er wel naartoe om de mensen, de bejaarden, beter thuis te gaan opvangen. Wordt er in dat verband ook nog in de toekomst aan uitbreiding gedacht? Ik denk bijvoorbeeld aan die poetsdienst, waar er toch ook veel aanvragen zijn voor een klein effectief aan mensen.
Ja, de poetsdienst hebben wij al uitgebreid. Dus de Raad had een besluit, dat is een DLC-project, dat moet men wel goed beseffen. Dus. Wij hebben de poetsdienst uitgebreid met 6 deeltijdse. En nu is er weer een nieuwe aanvraag weg voor een uitbreiding met 4 deeltijdse. Maar de kwestie is dus, dat staat de RVA dat toe of niet? Dus heeft de inspectie daarvoor een gunstig advies? Enzovoort. Dus in feite kunnen wij dat vragen, maar de beslissing, de toekenning van het principe van het aantal personen, dat hangt niet van ons af.
Mm-hmm. Ja,
wij moeten dat wel goed motiveren. Dus ook hier komt weer wat ik straks gezegd heb. Je moet met cijfers kunnen aantonen dat er nood is. Je moet er niet over praten. Je moet het duidelijk kunnen zeggen, daar en daar en daar zijn aanvragen en is er een tekort. Wat terecht is volgens mij.
Mm-hmm. Ja, als we toch gezien dat in de stijgende werkloosheid van vandaag, moeten er toch mensen te vinden zijn die dat aandurven. En ze vragen wellicht niet liever om te werk gesteld te worden in een van jullie diensten. Het is toch spijtig dat er dan nog instanties zijn die daar ergens stokken in de wielen steken, als we het zo mogen noemen.
Nee, je moet het anders zien. Ik durf zeggen dat de dossiers die men bekeken heeft van RVA uit, dat die altijd heel degelijk gemotiveerd, geweigerd of positief beantwoord geweest zijn. Dus het is dus niet. Dus je moet zelf kunnen bewijzen dat je nood hebt. Indien je dus iets niet krijgt, of dan is het omdat, ik vind dat op dit moment zo, dat je niet kunt bewijzen dat er nood is. Ofwel dat de mensen onvoldoende afkomen op nood enzovoort.
Mm-hmm. Goed, dat bejaardenprobleem was wellicht één van de problemen. Zijn er nog andere problemen die een oplossing nodig hebben in de toekomst?
Ja, ik vind het volgende, wat ook uit die enquête gebleken is, dat is dat het OCMW onvoldoende bekend is. Eigenaardig genoeg, u zou kunnen zeggen, ja, dat is royaal gekend, iedereen weet waarover het gaat, maar dat is blijkbaar niet het geval. Het OCME wordt eigenlijk vereenzelvigd met twee zaken, namelijk met de financiële steun en ook met het rusthuis. Maar het OCME heeft veel meer andere mogelijkheden. En trouwens, al die buitendiensten, dat is niet alleen voor bejaarden, dat is ook voor een jong gezin bijvoorbeeld, wanneer men in een kraamkliniek ligt enzovoort, of andere speciale problemen, dat de moeder gehospitaliseerd is. En dat is iets wat onvoldoende doorgedrongen is. Vandaar dat wij dus in de raad de beslissing genomen hebben om het OCME beter bekend te maken. Wat wij nu vandaag doen is bijvoorbeeld ook een bekendmaking van de zaken van het OCME. Wel nu, dat heeft u al gemerkt dat wij in plaatselijke kranten daar een en ander hebben laten rondverschijnen. En wij hebben ook de beslissing genomen een eigen folder uit te geven, waarin overzichtelijk al die diensten nog een keer en vertaald naar de bevolking toe zullen doorgelegd worden. Zodanig, wat ook dan in alle bussen zal bezorgd worden, zodanig dat de bevolking dus ook op dat vlak wel meer en meer zal weten hoe wij werken. Want wij geven ook informatie. Bijvoorbeeld, heb je problemen met je pensioen of werkloosheid? Je kan dus geen enkel probleem dat wij niet opvangen. Pas op, niet opvangen in de zin, wij zullen het niet altijd beantwoorden. Maar wij zullen u tenminste op het juiste kanaal plaatsen. En dat is ook erg belangrijk.
Ja, inderdaad. Dus we zouden kunnen samenvatten dat de bevolking nog veel te weinig een beroep doet op het OCMW in zijn totaliteit. Ja. Goed, vooraleer echt te gaan afronden, toch nog een klein stukje muziek gedraaid door Andy Hoogland.
Zo, en hier zijn ook wij dan weer terug. Wie had gedacht of gehoopt dat wij de geest hadden gegeven, die geeft het mis voor. We waren even in overleg met Tom van Katwijk en daarover straks nog iets meer. Er waren nog twee kleine topics, namelijk de budgetbegeleiding en dan ook de uitleendienst. Misschien nog geen enkele korte woorden, resten ons nog een zestal minuten daarover iets meer vertellen.
Ja, dus wij constateren dat bepaalde personen dus wel in financiële nood verkeren. Niet onmiddellijk omdat ze een tekort hebben aan inkomen, maar wel omdat ze hun inkomen verkeerd besteden. In die gevallen trachten wij dus die mensen te laten overgaan tot een budgetbegeleiding. Wij gaan daar maar toe over als zij daartoe zelf gemotiveerd zijn. Dat bestaat dus daarin dus dat die mensen een gedeelte van hun inkomen of hun volledig inkomen laten terechtkomen bij het OCMW. En wij stellen dus een plan op van hoeveel zij als leefgeld krijgen en wat er moet aangewend worden ter betaling van de vaste kosten en eventueel de afbetaling voor de schulden die zij gemaakt hebben. Dus de bedoeling daarvan is dat zij natuurlijk uiteindelijk dat op termijn terug zelf gaan doen. Maar wij hebben dus in het verleden geconstateerd dat wij vanuit het OCMW in een betere onderhandelingspositie verkeren met de schuldeisers. En ook, dus in het verleden deden wij dat ook wel zo, dat wij bepaalde afspraken maakten. Maar als de mensen dat dan zelf moesten doen, dat liep dat wel eens in het honderd. En dan hadden wij natuurlijk daarna ook terug moeite met die schuldeiser als wij voor een ander geval contact opnamen met die persoon. Vandaar ook, het is een beetje een soort beveiliging ook, dus dat afspraken die gemaakt worden nageleefd worden. En dat die mensen inderdaad naar een oplossing definitief dan toeleven.
Dus het is belangrijk het volgende te zien. Dus ook de Raad had het principe aangenomen om mensen meer in budgetbegeleiding te steken. Wel nu, wij kunnen dat ook nagaan. In het begin dus van de nieuwe Raad waren er 4 gevallen in budgetbegeleiding. We zijn er al in de 20. Dus dat betekent dat dat principe van die keuze die de Raad maakt, dat dat ook omgezet wordt in realiteit. Maar wat erg belangrijk is, is het volgende. Dat je merkt dat in het begin hebben de mensen daar wel problemen mee, want tenslotte hun inkomen staan ze af en er wordt gepraat met de diensten voor het beheren van hun eigen geld. Daar hebben ze wel psychologisch last mee. Maar op termijn help je hen zelfstandig beslissingen nemen. Het is dus niet de bedoeling dat wij het voor hen doen, maar dat we hen leren beseffen wat ze met hun geld aan het doen zijn. En ik durf ook zeggen, wij hebben dat ook nagegaan, er zijn een aantal gevallen die via de budgetbegeleiding eigenlijk uit de problemen geraakt zijn. Ik zou een voorbeeld kunnen aanhalen van mensen bijvoorbeeld die, ik zeg nu maar een cijfer, 220.000 frank schuld hebben, op één jaar 70.000 frank afkorten. Natuurlijk, zij zeggen nog, wij hebben veel problemen, inderdaad, maar ze zien niet dat er al een derde weg is en dat ze binnen een jaar uit de problemen zullen zijn, terwijl ze zonder begeleiding zeker systematisch in de problemen zullen gebleven zijn. En dat ze dan ook zelfstandig kunnen beheren. En dat is erg belangrijk. Je moet de mensen kweken naar zelfstandigheid en niet naar afhankelijkheid. En dat is een middel daartoe.
Dan misschien nog een laatste woord over die uitleendienst. Wat houdt dat eigenlijk in?
Ja, dus de uitleendienst, het is dus de bedoeling dat men, dat de OCMW bepaalde goederen inzamelt en die dan uitleent aan personen die dus in materiële moeilijkheden verkeren. Dus dat gaat over meubelen, kachels en dergelijke meer. Dus wij constateren wel dat tot nu toe dat wij daar weinig aanvraag voor krijgen. Blijkbaar hebben de meeste mensen daar geen weet van dat dat bestaat. En ook de mensen die dus dergelijke goederen zouden ter beschikking willen stellen van het OCMW, die heten wij altijd welkom met hun suggesties. Want wij hebben wel een zekere voorraad, maar moesten de aanvragen toenemen, dan zou onze voorraad wel vlug uitgeput zijn.
Goed, we gaan het grote hoofdstuk OCMW Maldegem hierbij afronden. We danken jullie voor jullie opofferde zondag voormiddagen. En wellicht horen we in de toekomst nog meer van het beleid en van de mensen van het OCMW.
Dan vonden wij hier nog één bericht bij onze post. Ziekenzorg Maldegem organiseert een muzieknamiddag in de Hilde. En dit op donderdag 6 maart om 14 uur. De gebroeders Braat spelen de mooiste melodieën op hun accordeon en gamondorgel. Zieken, gehandicapten, vrijwillige medewerkers van ziekenzorg zijn allen van harte welkom. Tussen de accordeonbedrijven door is er koffietafel met versnaperingen. Dan nog even dit kaartje omdraaien. De mensen die zijn ingeschreven voor de Lou en Anne of zo. Show de Kaaprijken op woensdag 5 maart worden verwacht dus om 13 uur op de markt te Maldegem en om 13:15 in Adegem aan de kerk. Dat was het namens Ziekenzorg Maldegem. Ik heb ook nog meer informatie daarover, maar dat hoort u dan wel in een van de volgende programma's, dat is minder tijdgebonden. Dat was het dan, moest ik u ook nog één ding zeggen. Voor het ogenblik is er een programma Ochtendstemming, dat tweemaal per week te beluisteren is op dinsdag en vrijdag voormiddag. Een in hoofdzaak informatief programma, dat zal waarschijnlijk worden gereduceerd tot 1 uur in de week. Wij trachten dat ergens in het weekend te stoppen, maar vooralsnog zal dat waarschijnlijk nu de vrijdag zijn. Wellicht dinsdag voormiddag dus geen programma Ochtendstemming. Gelieve ons daarvoor dan te verontschuldigen. Dat was het. Wij ronden af. Bedankt aan die Hoogland voor de techniek en zo dadelijk Wim van Praag met het verzoekprogramma.
Misschien er wel nog even bij vertellen, vooraleer Andy de spots gaat starten, dat we volgende week Frank Swalen, de nationale CVP-voorzitter, op onze praatstoel zullen hebben. En dat er vanavond, als wij de avond halen, dat er vanavond een programma tussen 8 en 10 is, dat nog altijd sinds 5 jaar bijna luistert naar de naam Silence and Romance. Tot vanavond.
Ja, zij, zo is dat de mysterie.
Het is iets na 12.